De schriftlezing vindt u opgetekend in Markus 12, daarvan de versen 38 tot en met 44. Markus 12, vers 38 tot en met 44. Markus 12, te beginnen bij vers 38. En hij, Jezus, zeide tot hen in zijn leer: wacht u voor de schriftgeleerden, die daar gaarne willen wandelen in lange klederen en gegroet zijn op de markten, en de voorgestoelten hebben in de synagogen en de vooraanzittingen in de maaltijden, welke de huizen der weduwen opeten, en dat onder de schijn van lang te bidden. Deze zullen zwaarder oordeel ontvangen. En Jezus, gezeten zijnde tegenover de schatkist, zag hoe de schare geld wierp in de schatkist, en vele rijken wierpen veel daarin. En er kwam een arme weduwe, die wierp 2 kleine penningskens daarin, het welk is een oord. En Jezus zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zeide tot hen: voorwaar, ik zeg u, dat deze arme weduwe meer ingeworpen heeft dan allen die in de schatkist geworpen hebben. Want zij allen hebben van hun overvloed daarin geworpen, maar deze heeft van haar gebrek al wat zij had daarin geworpen, haar ganse leeftocht. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, we zijn vandaag bijeengekomen om Gods aangezicht te zoeken voor gewas, arbeid en visserij. Dan weten we allemaal wel dat wij op deze dankdag ook alles tekort schieten. En als je dan zo door de landen en zo ook over het platteland rijdt, veel is er al ingeoogst, veel moet nog geoogst worden. Dan staat op vele plaatsen het gewas nog op het land. Dat woord wassen, dat komt van groeien. Dus we moeten niet denken als aan een kind die met een smerige toet in huis komt, van wie het gezicht gewassen moet worden. Nee, aan groeien. En wat heeft de Heer doen groeien? Het gewas. We vinden het vaak zo gewoon, iedere dag eten en drinken. Maar als de Heer ons de ogen ervoor opent, en als we ook zien op wat we verdiend hebben, dan kunnen we niet anders zeggen dat de Heer nog goed voor ons is. En dan mag ook vandaag in de woordbediening ook de verzoening centraal staan. En dan mag ook nu de nadruk vallen op de publieke ambtelijke dienst der gebeden. Gebeden die we hebben te verrichten voor land en volk, voor een wereld in nood. De Heere, die heeft ons deze dankdag gegeven. Ook dat we hier vanmorgen in de kerk mogen zijn. En dat is bijzonder, dat dat woord iedere keer open mag gaan. Dat hebben we niet verdiend. En dan mogen wij wel bidden: maak in uw woord mijn gang en treden vast. Of ook: uw woord is mij een lamp voor mijn voet. En dan is het nog de nederbuigende goedheid, dat de Heere niet alleen zorgt voor de ziel, voor de lichaam, voor de geestelijke nooddruft, maar ook voor het lichaam. Dat is de lichamelijke nooddruft. En dan heeft de Heere ons nog allen eten en drinken gegeven, terwijl we het niet verdiend hebben. En tot de lichamelijke nooddruft behoren de primaire levensbehoeften. Dat wil zeggen, eten, drinken en een dak boven je hoofd. Ik heb wel vernomen dat er ook Oekraïners in de pastorie zitten. Je moet maar van huis en haard verdreven zijn. En dan is ook de secundaire levensbehoeften daarbij behoort. Alle luxe, onderwijs. Als we nog een krant mogen hebben om bij te blijven. Als we nog mogen lezen, jong en oud. We leven in een beeldcultuur. Ik hoop ook dat jullie boeken lezen. En goede boeken lezen. En dat we ook daarin de geest mogen voeden. En dan is het een belangrijke levensbehoefte als de Heere dat geeft. En dan heeft de Heer Jezus gezegd, bij zijn verzoeking in de woestijn, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Dat maakt ons, als het goed is, afhankelijk. En ook deze dankdag mogen wij praktisch onderwijs ontvangen. En dan hebben we onderhoud nodig voor het lichaam, maar ook voor de ziel. Wat zou het groot zijn als deze dankdag ertoe mocht leiden dat we met al onze weldaden in de weldoener zullen eindigen. Met alle gaven in de gever. Dan zeggen wij wel eens, als iemand bepaalde talenten heeft, dat is een gave. Dan erkennen we daarmee dat God dit alles geeft. Het is geen vrucht van onze akker. We willen stilstaan bij de gelijkenis van de penningske der weduwen. De versen 41 tot en met 44, waar ook de Heere Jezus ook heeft laten optekenen. En Jezus, gezeten zijnde tegenover de schatkist, zag hoe de schare geld wierp in de schatkist. En vele rijken wierpen veel daarin. En er kwam een arme weduwe, die wierp 2 kleine penningskens daarin, het welk is een oord. En Jezus zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zeide tot hen, voorwaar zeg ik u, dat deze arme weduwe meer ingeworpen heeft dan allen die in de schatkist geworpen hebben. Want zij hebben allen van hun overvloed daarin geworpen, maar deze heeft van haar gebrek al wat zij had daarin geworpen. Haar ganse leeftocht. Dan is het thema voor vanmorgen het penningske der weduwe. Het penningske der weduwe. We letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats de rijken met hun gaven. Zij wierpen veel daarin. De weduwe met haar gaven. 2 kleine penningskens. En dan komt de toepassing. En dan geeft de Heer Jezus de discipelen onderwijs, maar indirect ook ons. De toepassing van Jezus. Dus het penningske der weduwen, de rijken met hun gaven, de arme weduwe met haar gaven. En de toepassing die Jezus maakt. Het penningske der weduwe. En dan de eerste gedachte, de rijken met hun gaven. Marcus en Lucas beschrijven ons en vertellen ons allebei een ogenschijnlijk kleine gebeurtenis die dezelfde dag heeft plaatsgevonden. En ze vertellen dit onmiddellijk na het woord van de Heer Jezus, waarin hij de fariseeën en schriftgeleerden verwijt dat zij de huizen der weduwen opeten. De fariseeën en schriftgeleerden zijn door hun omkoperij van woeker en winst van onrecht, zijn een bron van onrechtvaardigheid. En dat is de oorzaak van de bittere smart van veel weduwen en armen. En terstond, na dit zware oordeel, vertelt ons Marcus in het 12e hoofdstuk zo'n arme weduwe, van wie wellicht het huis al was opgegeten door de schijnheilige oversten van het volk. En toch, in een kinderlijk geloof, ze trekt zich niets van de mensen aan, gaat ze naar de tempel en geeft ze al haar leeftocht, alles wat ze heeft. In de tempel stonden de zogenaamde offerblokken. Dat waren kisten die stevig massief waren en waarschijnlijk ook mooi versierd. Ze hadden de vorm, een koperen mondstuk in de vorm van een trompet. En daar kon men zo het geld ingooien. En dan kwam dat in de kist terecht. Het waren er 13, zo las ik ergens bij een verklader. Elk met een opschrift voor het doel van de offergaven. Dus de ene was bijvoorbeeld voor de tempelschatting, anderen voor de wierook, weer anderen om armen te helpen. En zo had men verschillende schatkisten daar staan. Ook weer een voor het hout van de offerblokken van het brandoffer. En zo was er ook een openbaar fonds voor liefdadigheid. Zo zouden wij zeggen. En daar werden dan de armen uitgeholpen. En daar was ook dus een armenbus in de tempel. En de werken van liefdadigheid en van de godsvrucht gaan heel goed samen. Ook als je bijvoorbeeld, wat jullie ook als gemeente doen, vluchtelingen opnemen, verzorgen. Het is een hele goede zaak. En dan is het ook goed om publieke kassen op te richten, om zo voor die armen te zorgen. En dat wordt ook in het huwelijksformulier verwoord. En dat is ontleend aan 1 Korinthe 16 vers 2. Dat zij die vermogen hebben, we zouden zeggen die goed in de slappe was zitten, dat ze ook zij bij zichzelf iets wegleggen nadat zij welvaren verkregen hebben. En zo heeft de Heer Jezus hier het oog op deze schatkisten. En hij is in Nis gaan zitten, waarschijnlijk dat hij niet te veel opvalt. Ze willen wel eens zien wat er gebeurt. De discipelen zijn bij hem en die kijken ook en die zien ook wat er gebeurt. Het dringt verder niet zo tot hen door. Maar de Heer Jezus die ziet het wel. Dan opeens richt de Heer Jezus zijn aandacht op die schatkist. De mensen die er langskomen, de rijken, maar ook armen. De een na de ander gooit er wat in. En dat was onze eerste gedachte, de rijken met hun gaven. Ze zijn herkenbaar aan hun dure kleren, maar ze vallen niet minder op door hun welbewust optreden. Ze geven het gul, want zo zijn ze, en ze komen met grote gaven van goud en zilverstukken. En daar kunnen wij onze lessen uittrekken. Het is wel goed om iedere keer een tussentijdse toepassing te maken. Laat het ons duidelijk zijn, de rijken hebben gegeven. Ze hebben veel gegeven, heel veel. Maar ze hebben niet alles gegeven, zoals die arme weduwe. Daar kom ik straks nog op terug. En ze hebben zeker niet betracht wat Paulus ook schrijft aan de in 2 Korinthe 9 vers 7. Want God heeft de blijmoedige gever lief. Die heeft de Heere lief. En de Heer Jezus die wijst de discipelen daarop. Die rijken. Ja, het is niet niks wat ze erin gooien. Maar het is goed om eens even daarbij stil te staan. In hetgeen de Heer Jezus hier aan de discipelen wil laten zien, wil niet zeggen dat juist het weinige wordt geprezen. We moeten het natuurlijk niet zo lezen dat wij beter zo min mogelijk kunnen geven, net als die arme weduwe, een paar penningskens. Want dan gaan we de mist in. Dat bedoelt de Heer Jezus dus niet. Waar de Heer Jezus wel op let en op wijst, is hoe men geeft. En dan geloof ik dat die rijken er gemakkelijk toe verleid zijn geworden om met een nonchalant gebaar veel te geven. Het was niet niks. Nee. En de fariseer van Lucas 18, die slaat zichzelf op de borst. Hij heeft het zo goed met zichzelf getroffen. We lezen in Lucas 18 vers 11 en 12. De fariseer staande bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen, de rovers, onrechtvaardigen, de overspelers, of gelijk ook die tollenaar die daar achter in de kerk staat, die zelfs de ogen niet op durft te heffen naar de hemel. En dan zegt hij ook nog: ik vast 2 maal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. En de aanhef lijkt dan nog helemaal zo slecht niet. Hij zegt: o God, ik dank u dat ik niet zo ben als de andere mensen. En tegelijkertijd was dat gebed helemaal radicaal fout. En ik zal u vertellen waarom. Kijk, als hij nu gebeden had: o God, ik dank u dat ik niet zo doe als die andere mensen, dat ik bewaard ben voor roverij, voor overspel en voor onrechtvaardigheid, dat ik dat niet doe. Dat is een wonder, dat is nog de weerhoudende goedheid van God. Dan was het een goed gebed geweest. Maar nu had hij het goed met zichzelf getroffen. En hij keek op anderen neer. Dus dat is een groot onderscheid. O God, ik dank u dat ik niet zo ben als de andere mensen. Dus hij voelde zich veel beter. Maar dat ik niet zo doe als de andere mensen. Dan is het een voorrecht als wij voor al die dingen die hij opsomde bewaard zijn gebleven. Als we maar de Heere de eer dan van geven. En de Heere daar ook voor danken. En dan is het toch ook waar, als we toch de genade van de Heere mogen kennen, en dat we mogen weten wie de Heere voor ons is, dan hebben we nooit onszelf op de borst te slaan en te zeggen dat we zo goed gedaan hebben. Door de genade Gods ben ik die ik ben, zegt Paulus. En dan leeft alle zonde, ook van overspel, roverij, noem maar op, leeft in mijn hart. En als we van onze overvloed moeten geven, dan bestaat het gevaar dat wij niet het geld bezitten, maar dat het geld ons bezit. We kunnen wel zingen: laat gierigheid mij in haar strik niet vangen, maar ondertussen een ander bedriegen, dat kan. De Heere beware ons ervoor. En uiterlijk bezien brachten de rijken het in deze gelijkenis nog helemaal niet zo slecht af. Want ja, ze hebben toch dat gezien. Ze wierpen veel daarin. Rijkelijk hebben ze daarin geworpen. Ze hebben het niet in de gezindheid gegeven van wat de Heere Jezus zegt. Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet. Nee, iedereen mag het zien. Iedereen mag het zien. De rijken hebben rijkelijk gegeven. En dat is ook onze plicht. Al gaat het daar uiteindelijk in het Koninkrijk van God in de eerste plaats niet om. Als God ons gezegend heeft met overvloed, dan mogen we ook van die overvloed wat meedelen aan de dienst van de Heere. En de rijken die mogen niet redeneren in de trant van, ik geef evenveel als die anderen, dat is genoeg. We dienen ook deze dingen te geven naar evenredigheid van onze rij, van ons bezit. En de instelling van de tienden was in dat opzicht nog helemaal niet zo gek. Er was alles goed geregeld. En ik las het nog bij een Afrikaan, een erloos tegen, die vermeldt een voorval wat hij had meegemaakt in een grote Rooms-Katholieke kathedraal. Bijna 2000 mensen waren daar bij elkaar. En ja, bij het verlaten van dat gebouw, de collectezakten, die waren er. En stond ook een tafel. Dan kon iedereen wat opgooien. En dat gebeurde ook rijkelijk. En later moest ook daar een oude man, een priester, die ging dat geld bekijken met een hulp van hem. En die oude priester die zegt, kijk nou eens jongeman. En dan verwees hij naar Handelingen 3, waar Petrus tegen die kreupelen aan de poort zegt, goud en zilver heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus, sta op en wandel. En die priester die zei, nou jongeman, vandaag kan de priester, kan Petrus niet meer zeggen, zilver en goud heb ik niet, want er ligt hier genoeg. En toen zegt die jonge man, maar helaas kan Petrus vandaag ook niet zeggen, in de naam van Jezus Christus zeg ik u, sta op en wandel. Geld kunnen we hebben, maar waar is dat geloof gebleven van Petrus? Dat is er niet meer. We kunnen het wel met onze mond zeggen, maar om het dan, wat gebeurt er dan? Dan gebeurt er in de meeste gevallen niets. Omdat wij dat geloof en dat leven van de eerste apostelen missen. Natuurlijk, het is er wel. Maar het is zo spaarzamelijk. En dan geeft dit voorbeeld aan dat we met alle rijkdom, alle weelde die we hebben, dat we ook geestelijk in een situatie zijn terechtgekomen van verarming. We kunnen wat dat betreft jaloers zijn op de apostelen, die geen aardse rijkdom hadden, maar wel de macht om te genezen. Laten we erover nadenken. Als wij van onze overvloed moeten geven, ach, dan kunnen we best wel veel geven, maar geven we ook heel ons bezit? Geld is er over het algemeen wel. Als je kijkt hoe de regering met miljarden alles strooit en wegdoet, dan denk je wel eens, hoe kan het allemaal bestaan? Ook individueel zullen er best wel zorgen zijn, ook bij mensen, gezinnen. En dat het moeilijk is om rond te komen. Maar de macht om te genezen is ook weg. In dat opzicht leven we in een arme tijd. En dan hoeven we niet naar een ander te wijzen. Dan kan ik de hand in eigen boezem steken. Door de stijging van de materiële welvaart is het geestelijk welzijn gezakt. We moeten niet naar armoede staan. Maar het gebed van Ager, dat mag ons wel voor ogen staan. In Spreuken 30 vers 7 tot en met 9. Daar zegt Ager: twee dingen heb ik van u begeerd. Onthoud ze mij niet, al eer ik sterf. Ijdelheid en leugentaal, doe verre van mij. Armoede of rijkdom, geef mij niet. Voed mij met het brood van mijn bescheiden deel, opdat ik zat zijnde u niet verloochenen en zeggen: wie is de Heere? Of verarmd zijnde, dat ik dan niet ga stelen en de naam van mijn God aantast. Mooi verwoord. Het is ook heel mooi hoe of dat in dichtvorm wordt gezegd. Ijdelheid en leugentaal worden zij steeds van mij geweerd. De rijken schat en der armen nood worden niet door mij begeerd. Maar geef mij steeds te eten van het brood van mijn bescheiden deel, opdat ik nimmer u versmaak of een naasten goederen steel. Niet te veel, opdat we weelderig worden en zat, zodat we de Heere niet meer nodig hebben, dat we onszelf dan wel kunnen redden, maar ook niet te weinig, dat we gaan stelen. Dan gaan we over naar onze tweede gedachte. We hebben hier over die rijken wat gezegd. Nu gaan we naar de weduwe met haar gave. Er was ongetwijfeld een grote middengroep die ook naar evenredigheid ook alles betaalden. Hun muntgeld hadden. En ook over deze mensen heeft de Heere het niet in de eerste plaats. Want waarschijnlijk heeft de gewone man de grote gros naar evenredigheid van zijn inkomsten gegeven. Maar tegenover die rijke komt nu die arme weduwe te staan. Aan de kleding kun je het al zien. Ze heeft niet veel om weg te geven. Maar wat ze geeft, geeft zij met de liefde van haar hart. Dan komt ze maar met een heel klein bedrag, 2 penningskens. Maar wordt het niet gezegd? Zei mijn moeder vroeger al tegen mij: wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd. En misschien hebben de discipelen wel gedacht toen ze dat zagen. Na al die grote giften, ja, dat is de moeite niet. Ik had me ervoor geschaamd. Dan geef ik maar niets. Het is niet onwaarschijnlijk dat ook deze weduwe misschien ook wel zo behandeld is als wat de Heer Jezus hiervoor deze gelijkenis zegt. Ook door die fariseeën. Dat zou het terecht geweest zijn, of terecht niet. Maar we zouden het wel kunnen begrijpen dat als haar huis was opgegeten door de fariseeërs en schriftgeleerden, dat ze zegt: nou kijk, voor mij hoeft het niet meer. Dat ze alles wat met de godsdienst te maken had aan de kant wordt geschoven. U weet wel, in de omgeving mensen die om de wijze van christenen, wat ze dan christenen tussen twee haakjes noemen, de kerk hebben verlaten. Natuurlijk, het is vaak een stok om te slaan. Maar ten diepste zou het niet mogen of niet moeten kunnen dat wij zo handelen. Deze vrouw die heeft niet gedacht van: wat moet ik onder al die vrome huichelaars doen? Nee, dat heeft ze niet gedacht. En dan zien we ook bij de fariseeërs en schriftgeleerden zoveel uitwendig vertoon. En dan kan dat ook veel kwaad bloed zetten. En dat soms mensen afhaken. Het is niet goed, maar het gebeurt. Want uiteindelijk, we hebben niet naar een ander te zien als we naar Gods huis gaan. Maar we dienen voor onszelf te gaan. Om voedsel voor de ziel. En een hongerige ziel is alle bitter zoet. Deze weduwe heeft wellicht al veel te verdragen gehad. Maar ze heeft zich er niet van afgekeerd. Dat kunnen wij ook van haar leren. En God heeft haar niet bedrogen. Zoals de mensen het vaak wel doen. Maar ze heeft het wellicht geleerd. Het is beter als wij om redding wensen. Dat geldt ook voor de noden die er zijn en de zorgen die er zijn. Als we om redding wensen te vluchten tot des Heren macht. Dan dat wij ooit vertrouwen op mensen of zelfs van prinsen hulp verwacht. Ze heeft ongetwijfeld kunnen zingen wat ook in Psalm 116 vers 1 staat. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor. Ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp en redt mij keer op keer. God is haar liefde waardig. Ondanks alles wat er gebeurt en wat er misgaat. Bij ook de fariseeën en schriftgeleerden. En stil, zonder enig uiterlijk vertoon, gooit ze 2 penningskens in de kist. En er kwam een arme weduwe. Die wierp 2 kleine penningskens daarin. Het welk is een oord. De Heer Jezus heeft haar geprezen. En hij heeft tegen de discipelen gezegd: kijk nu eens. Let er eens op. Die 2 penningskens. Het is wel niet veel. Maar vergeet niet. Het is haar hele leeftocht. Alles wat ze heeft. Ik geloof vast en zeker dat deze weduwe ervan overtuigd is dat de Heere haar verder helpt. En dan moeten we ook elke dag bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood. Wij zouden gaan rekenen en zeggen: ja, kan het eigenlijk wel? Moet ik niet het apart houden, want je weet nooit wat er gebeurt. De Heer Jezus heeft dit alles gezien. En dan lezen wij in vers 43 en 44. En Jezus, zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zeide: voorwaar, ik zeg u dat deze arme weduwe meer ingeworpen heeft dan allen die in de schatkist geworpen hebben. Want zij allen hebben van hun overvloed daarin geworpen, maar deze heeft van haar gebrek al wat zij had daarin geworpen, haar hele leeftocht. Alles wat ze gegeven heeft, wat ze eigenlijk niet missen kon, wat is dat een beschaming voor ons. Ze heeft nauwelijks genoeg voor zichzelf. En toch geeft ze haar ganse leeftocht. En het bedrag van deze arme weduwe was klein. Wij zouden het misschien niet zo tellen. Misschien hebben de omstanders de neus er wel voor opgehaald. Nou ja, als je zo krap te langs moet. En toch, de Heer Jezus zegt dat zij het meeste van allen heeft gegeven. Want al die anderen, die hebben veel gegeven. Maar ze hielden wellicht nog meer over. Ze zaten er warmpjes bij. De rijken hebben van hun overvloed gegeven. Misschien wel een flinke schuif. En zij gaf van haar armoede. En ze gaf alles. Ach, welke tegenstelling. Komen we hier bij deze schatkist openbaar, zien we die openbaar komen. De rijken hebben zich wellicht verdrongen met hun grote gaven daar die in hun schat of in die schatkist te geven. En dan die arme weduwe in alle eenvoud met blijmoedigheid. De Heere heeft de rechtvaardige gever lief. Heeft ze al haar schatten daarin gegooid. Het is bij die andere gaven vergeleken maar een druppel op een gloeiende plaat. Wellicht heeft ze gedacht, niemand ziet mij. En ze wil ook niet dat iemand het ziet. Maar er is er één die alles ziet, alles weet, alles hoort. En dan lezen wij in Markus 11, vers 11, dat Jezus in de tempel kwam. En dat hij alles rondom bezag. Hij heeft daar veel kwaad gezien in de tempel, onrecht. En daarna heeft hij een stevige aanvaring gehad met de farizeeërs en schriftgeleerden. En heeft toen een lange straf en een boetrede afgesloten. Die heeft hij toen uitgesproken. En dan ook bij deze schatkist ontmoet hij zijn heilig oog, ontmoet daar ergernis. Hij ziet dieper, rijk en arm. Zijn oog ziet niet alleen de gaven, groot en klein, maar hij ziet het hart waarmee deze mensen geven en ook deze weduwe gegeven heeft. En ook die rijken. Hij heeft zich eraan gestoord. Dat die rijken zoveel erin ingaven. Terwijl ze nog veel meer overhielden. Hij heeft het oog van de discipelen daarop gericht. En deze twee penningen vergeleken met de overvloed van gaven van de rijken. En dan zegt de Heere Jezus. Dat juist deze vrouw veel meer gegeven heeft. Christus is degene die de ware maatstaf kan geven en ook ziet en weet bij alles wat wij geven. Christus heeft medelijden met deze arme weduwe. Hij weet het. Zij heeft van haar gebrek alles erin geworpen. Ganse leeftocht. En dan heb ik het ook al gezegd. 2 Korinthe 9. Dat de Heere de blijmoedige gever lief heeft. Ze heeft niet alleen gegeven van haar gebrek, maar ze gaf daarmee zichzelf. Alles wat ze had. De rijken hebben gegeven. Ze hadden het niet nodig. Maar voor haar was het brood nodig. Ze had het hart nodig voor ook haar dagelijkse levensbehoeften. Ik hoorde eens een oude vriendin zeggen. Eer het uitgegeven wordt, kom ik al 7 keer tekort. Als je dan alleen achterblijft met een groot gezin. En toch, als de Heere het voor ons opneemt, dan komen we nooit tekort. En dan in de derde plaats wil ik stilstaan bij de toepassing van Jezus. Maar we zingen eerst van Psalm 65, het 8e vers. Uw goedheid kroont de jaargetijden. Waar gij uw voetstap zet, daar doet gij het al ten zegen dijen. Daar druipt het al van vet. Psalm 65, vers 8. En dan nu de toepassing die de Heere Jezus maakt. Het is niet genoeg om de Heere te dienen met de lippen alleen. De Heere die ziet het hart aan, ook bij al deze gaven. En als de Heere ons hart vernieuwt, komt dat ook openbaar in de liefdadigheid naar de anderen, om voor vreemdelingen, voor vluchtelingen te zorgen. En waar de mens in de rechte verhouding tot God komt, zodat de eerste tafel van de wet tussen de Heere en onze ziel vlak wordt, dan komt dat ook tot uitdrukking in de tweede tafel van de wet. Hoe gaan wij met onze naasten om? Met onze ouders? Met onze naasten? Laten we ze leven? Of we kunnen soms ook met onze gedachten iemand doden? Of met onze blikken? Of overspel bedrijven? Kijk, en dan worden de gebeden en de aalmoezen bij elkaar gevoegd. Dan denk ik aan, dat is een Bijbels voorbeeld, Handelingen 10, vers 2 en 4. Daar lezen we dat Cornelius, in Handelingen 10, vers 2, dat hij God zalig en God vreesde met heel zijn huis, en dat hij vele aalmoezen deed aan het volk, en dat hij gedurig bad, bidden en gaven geven. Dan lezen we in vers 4 dat de Heere tot hem sprak: uw gebeden en uw aalmoezen zijn tot gedachtenis opgeklommen tot God. De Heere die ziet het. Ook hier kunnen we het zien. De Heere Jezus die ziet meer als de discipelen. Want die zien op de gaven, die grote gaven. Maar de Heere Jezus kijkt naar het hart. En dan het woordje aalmoes. Dat is afgeleid van een Grieks woord, eleemosune, waar het woord aalmoes vandaan komt. En dat betekent letterlijk barmhartigheid. Dat betekent een aalmoes. In de Bijbel wordt het gebruikt voor gaven aan de armen. En dan lezen we ook in Deuteronomium dat er geen bedelaar in Israël gevonden mocht worden. Het sociale stelsel, als men het gebruikte zoals het behoorde onder het oude Israël, dat werkte heel goed. En dan is het niet zomaar een gave, een flinke fooi in de collectezak. Natuurlijk is het goed, maar als het goed is, is het een gave van barmhartigheid en ook van naastenliefde. Het woord aalmoes. Ik las daarvan bij een verklaring van dominee Pieters, die daar een boekje over geschreven heeft, over verschillende woorden, ook aalmoezen. En dan zegt hij, ik citeer hem: aalmoezen geven is goed, als je het doet in barmhartigheid. Hoeveel? Zoveel als de liefde u drinkt. Nee, niet meer en niet minder. Zoveel als de liefde drinkt. Onder de fariseeën leefde de gedachte en die rijken: als ik maar een flinke schuif geef, dan gaat het wel goed. Tetzel, die man die leeft in veler hart. Dan denken we het zelf wel te kunnen kopen. Als ik nu maar veel aan mijn naaste geef, dan zal God mij de zonden wel kwijtschelden. En omdat ik steeds weer zondig, moet ik ook steeds weer nieuwe aalmoezen geven om vergeving te vinden, om mijzelf voor God acceptabel te maken. Maar zo werkt het niet. De Heer Jezus wijst die gedachte volledig af. En als wij dan deze gaven eens gaan taxeren, dan wordt niet het vele geven geprezen, maar juist het weinige. En dan denkt u nou, de kerkvoordij die zal er niet blij mee zijn, maar ik ben nog niet klaar. Natuurlijk moeten we het niet zo lezen of wij beter weinig kunt geven dan veel. Maar, nu komt het. Hoe geeft u? Hoe geef ik? Deze vrouw, die durfde het aan om alles te geven. Weet u wat het met deze vrouw is? Ze is arm wat betreft haar geldelijke vermogens. Maar ze heeft een groot geloof. Deze weduwe. Ze was niet arm in geloof, maar rijk. En we zeggen van, wel eens van iemand die goed in de slappe was zit. Ja, maar hij of zij kan het ook makkelijk doen. Die geeft van zijn overvloed. Nou, zij kan grote gaven niet geven. Maar weet je wat ze wel kan? Ze kan alles geven. Alles. En ze durft het aan ook. Ze waagt het met God. God zorgt voor zijn volk in dure tijd en hongersnood. U zegt, leeft die God nog? Jazeker, die leeft nog. We hebben het ondervonden 25 jaar geleden. Ik was met de studie bezig, groot gezin, weinig inkomen. Toen werd ik aan de oren geopereerd en er was geen inkomst. Niets. En dat duurde een week of 10. En wat gebeurde er? Iedere vrijdagavond of zaterdagmorgen kwam er een vanuit de winkel. Die zette de tassen met boodschappen er neer. Ik weet niet van wie. Hij zei het ook niet. Totdat ik weer werken kon. Het was net als met die beek van Elia aan de beek Krit. Toen het uitgedroogd was, ja, toen was het niet meer nodig. En dan heeft de Heer ook weer een andere taak. Diezelfde God leeft nog. Maar deze vrouw, ze is van al haar angst bevrijd of ze morgen nog wel te eten heeft. Want ze weet, zij gaat vele musjes verre te boven. En ook de zorgen, ook de noden. Ook financiële. We mogen het voor de Heere neerleggen. En vergeet het niet, ook de diaconie heeft daarin een taak om elkaar te helpen. Ook wat betreft de tijdelijke gaven. En daar hoeft u zich niet voor te schamen. En dan is deze vrouw, die vertrouwt op God, want ze weet, met de Heere kom ik nooit beschaamd uit. En zo is haar daad ten diepste een geloofsbelijdenis. En dan weten wij het allen. Beter is een kleine daad, nou dit was van haar een hele kleine daad, als een groot plan. En ze durft het te wagen met de Heere. En omdat ze het in het geloof doet, is het geen waagstuk. En daarom deze gelijkenis. Is klein, maar fijn. En dan, nu moeten we allemaal even goed opletten. Dan neemt u een A4'tje voor u. Een papier, hoeft niet zo groot te zijn. En dan schrijft u links bovenop dat papier de rijken. Streep in het midden van het papier, zowel verticaal als horizontaal. Links bovenaan. De rijken. Rechts bovenaan de discipelen. Dus de rijken en de discipelen. Links onder, dus onder de rijken. Onder de rijken zetten we de arme weduwe. En dan rechts onder, dus onder de discipelen, daar zetten we neer Jezus. En dan links van die streep zie je twee namen staan. De rijken en de weduwen. De weduwen. Dat zijn de daders. Die hebben gegeven. En dan ziet u rechts van de streep staan de discipelen en daaronder Jezus. Die twee, of die hebben het aanschouwd. Die waren toeschouwer ervan wat die rijke en de weduwe nu deed. Wat ze deden. En dan boven de streep zien we de rijken staan en de discipelen. Dat zijn de mensen met een wereldse maatstaf. En onder de streep zie je daar staan de weduwe en dan daarnaast Jezus. Die twee, die hebben het begrepen. Begrijpt u het ook? Jezus en die weduwe staan in het midden. En de rijken, daar staan de discipelen achter. En zo zien we ook dat deze weduwe ten diepste de hoofdpersoon is. En natuurlijk de Heer Jezus. Die het alles goed getaxeerd heeft. En precies wist hoe of het zat. En daarom, zijn onderwijs staat centraal. Wat kunnen we uit zo'n kleine gelijkenis dan heel veel leren? En naar het hoorbare staat Jezus met zijn toepassing in het middelpunt. En de Heer Jezus is zelf de grote gave van God, die zichzelf heeft overgegeven in de dood voor schuldige mensenkinderen. En om hem kan deze vrouw alles wat van haar is vrijwillig missen. Ze doet er afstand van. Ze kan het. Blijmoedig en vrijmoedig. En ze vergist zich niet. Ze leeft uit het geloof. En daarom kan ze en mag ze alles geven wat ze heeft. En dan hebben wij deze woorden ter harte te nemen om de Heere te volgen. We zijn aan het einde van de preek gekomen, bijna. En dan kom ik tot de conclusie. Tot een conclusie. Dat staat lijnrecht tegenover wat u ziet en wat ik zie. Want de Heere die kent het hart. Wij zien aan wat voor ogen is. Als er hier nu geld neergegooid mag worden en er zou er een 3000 euro neergooien en iedereen kon het zien, terwijl je weet, die heeft er nog 1,5 ton op de bank staan. Of er zou iemand komen die maar een tientje als bezit heeft. Gooi dat tientje er neer. Hoe dan? Laten wij ons niet verkijken op grote gaven en giften. Nee, Jezus rekent niet hoeveel men geeft, maar wel van hoeveel men geeft. En dan zegt Jacobus Revius, u weet onderhand wel dat ik van gedichten houd, zo mooi in een gedicht over deze gelijkenis. De weduwe die wierp 2 stukken in de kist. En ze werd geprezen door hem die alles wist. Elke gave is aangenaam. Wie deelt naar dat hij heeft, God rekent niet hoeveel, maar wel van hoeveel men geeft. U hebt uw gaven, kunt u straks afzonderen voor deze dankdag. Dan heb ik het niet over degenen die wel meer zouden willen geven, maar het niet kunnen. En die het niet hebben. Maar er zijn ongetwijfeld ook anderen. En als u nu tot de conclusie komt, ja, dan geef ik eigenlijk te weinig. Ik had toch eigenlijk meer moeten geven. Dan zou ik zeggen, ligt er niet wakker van. Met telebankieren is het zo geregeld. Je kunt het nog weer goed maken. En dan krijgt u daar de gelegenheid voor. Wie gelovig geeft, geeft zoveel als de liefde u dringt. Hoeveel is de dienst van God? Hoeveel is dat waard? De Heere doe u ervaren dat hij de blijmoedige gever van harte lief heeft. Amen.